Na het amen van de preek zingen wij Psalm 95 en daarvan vers 4 en 5. Psalm 95, vers 4 en 5, na het amen van de preek. Een van de grootste problemen waar de kerk in Nederland al tientallen jaren mee worstelt, is het probleem van de kerkverlating. In de afgelopen 35 jaar is het aantal protestanten meer dan gehalveerd. Elk jaar verschijnen er weer nieuwe statistieken die duidelijk maken hoe het ervoor staat met de kerk in Nederland. Afgelopen jaar in december verscheen er opnieuw een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waarin duidelijk wordt dat het aantal kerkleden nog steeds afneemt. Veel Nederlanders geven aan dat de kerk niet meer aansluit bij hun visie op de zin van het leven en dat ze eigenlijk geen vertrouwen meer hebben in religieuze organisaties. Heftige berichten. En ik weet niet hoe het hier in Nijkerk is. Misschien zit u hier als ouder, als grootouder, met veel verdriet. Omdat u ook kinderen hebt of kleinkinderen die de kerk hebben verlaten. Misschien zit je hier als jongere met veel twijfel, met veel vragen. En misschien heb je inwendig al besloten om hier weg te gaan en heb je al afscheid van ons genomen. Misschien zitten hier anderen die druk zijn met vergaderen, met discussies en er alles aan doen om te voorkomen dat er nog meer mensen afhaken. Nogmaals, ik weet niet hoe het hier in Nijkerk is. Ik weet niet of het probleem hier speelt en hoe erg het probleem hier speelt. Ik weet ook niet hoe hiermee om wordt gegaan. Maar ik weet wel dat de brief aan de Hebreeën heel erg belangrijk is voor de kerk in Nederland op dit moment. En ook de tekst van vanmorgen heeft een belangrijke boodschap voor ons. Een belangrijke boodschap, maar ook een ernstige en indringende boodschap. De schrijver aan de Hebreeën wordt namelijk ook geconfronteerd met grote kerkverlating. De Hebreeën zijn Joodse christenen. Het zijn Joden die hebben gehoord van de Heer Jezus en hebben geloofd dat Hij de beloofde Messias is van het Oude Testament. Als Joodse christenen hadden ze het echter niet makkelijk. Als Joden hadden ze het moeilijk met andere Joden, met de Joden die niet in Jezus geloofden. Zoals het in Jeruzalem en Juda was gegaan, zo ging het eigenlijk overal. Lees de zendingsreizen van Paulus maar na. Waar het evangelie verkondigd wordt en Joden tot geloof komen, daar verzetten andere Joden zich en ze verdrukken en vervolgen de Joden die in de Heer Jezus geloven als de Messias. Anderzijds hadden ze het moeilijk omdat ze christenen waren. Moeilijk met het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk was enorm groot en enorm divers. En om hier een beetje eenheid in te creëren, waren alle mensen verplicht om mee te doen in de Romeinse afgodendienst en moesten ze de keizer vereren. Hier konden christenen natuurlijk niet in meegaan. En daarom werden ze vaak als een gevaar gezien voor het Romeinse Rijk. En als er iets misging, waren zij regelmatig de zondebok. Voor Joden was dat anders. Het Jodendom had een aparte status gekregen binnen het Romeinse Rijk en zij waren niet verplicht om mee te doen in de afgodencultus van het Romeinse Rijk. Nu waren er Joodse christenen die gingen twijfelen. Als ze Jood waren, konden ze God dienen zonder dat ze bang hoefden te zijn voor lijden en vervolging. Maar nu ze christen waren geworden, dienden ze dezelfde God. Alleen omdat ze in Jezus geloofden als de Messias, moesten ze in één keer zoveel lijden en zoveel verdrukking ondergaan. Was dat wel de moeite waard? En sommigen maakten opnieuw de balans op en ze besloten terug te gaan naar het Jodendom. En dit is de reden dat de brief aan de Hebreeën wordt geschreven. Deze mensen dreigen af te haken van het christelijk geloof en weer terug te gaan naar het Jodendom. En de schrijver aan de Hebreeën wil hen duidelijk maken dat dat een verkeerde stap is. Hij moet ze opnieuw overtuigen dat het christelijk geloof beter is en meer is dan het Joodse geloof. En dat het meer dan de moeite waard is om te lijden voor de Heer Jezus als de Messias. En hoe gaat de schrijver dat doen? Nou, in de brief aan de Hebreeën worden heel de tijd vergelijkingen gemaakt. De schrijver aan de Hebreeën vergelijkt het Jodendom met het christelijk geloof. En elke keer geeft hij door een voorbeeld weer dat iets wat in het Jodendom nog zwak en onvolmaakt was, dat in het christelijk geloof daar de vervulling of verbetering van is gekomen. Als u de brief doorleest, dan zal u de hele tijd opvallen dat hij gebruik maakt van de woorden meer en beter en voortreffelijker en uitnemender. Elke keer wordt duidelijk dat het christelijk geloof een verbetering en vervulling is ten opzichte van het Jodendom. Het is beter om als een Joodse christen te lijden dan een Jood zonder Jezus te zijn die niet hoeft te lijden. Nu, een van de vergelijkingen die de schrijver van Hebreeën maakt is de vergelijking tussen Jezus en de engelen. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 1. En in vers 4 zegt hij: Jezus is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortreffelijker is dan die van hen. Jezus is meer dan de engelen. En in de versen 5 tot 13 geeft de schrijver van de Hebreeën allemaal teksten uit het Oude Testament aan die dit duidelijk maken. Jezus is als de Zoon van God, dat is de naam die hij heeft gekregen, voortreffelijker, meer belangrijker dan de engelen, die slechts dienaren van God zijn. Jezus als de Zoon van God is meer dan de engelen als dienaren van God. Nu vraagt u misschien af, waarom vergelijkt hij dan Jezus met de engelen? Blijkbaar was in die tijd, in het Jodendom, de engelenverering belangrijk. De Joden waren trots op het feit dat de engelen zo'n grote rol speelden in hun geloof. En dat hadden ze helemaal niet helemaal verkeerd. Want als wij het Oude Testament lezen, dan zien wij dat engelen regelmatig voorkomen. Denkt u maar aan de geschiedenis van Abraham en Lot. Op het moment dat God Sodom en Gomorra gaat vernietigen, dan komen er bij Abraham 3 mannen. En één van die mannen blijkt de Heere zelf te zijn. En 2 van die mannen zijn engelen. En die gaan later naar Lot om hem te bevrijden. Een paar hoofdstukken verderop is Jacob op de vlucht voor Esau. En als hij daar ligt te dromen, dan verschijnt er een engel. En op die ladder lopen engelen van de hemel naar de aarde heen en weer. Later komt Jacob terug van Laban. En is hij bang voor Esau? Maar dan verschijnt er een leger engelen voor hem. Later, in de tabernakel moesten op de gordijnen moesten engelen geborduurd worden. Op de ark stonden engelen. En als we nog een paar honderd jaar verder gaan, dan is daar in één keer een groot leger van de Assyriërs rondom Jeruzalem. En Hiskia is radeloos, want zijn stad gaat ten onder. En hij bidt vurig tot de Heere. En dan komt er een engel. En die doodt in één nacht 185.000 soldaten. Zomaar enkele voorbeelden uit het Oude Testament waar engelen voorkomen. Ik weet niet hoe dat hier is, bij u of jou, maar over het algemeen zijn wij in het christelijk geloof niet zoveel bezig met engelen. En dat is niet omdat we sinds het Nieuwe Testament daar niet meer in geloven. Ook in het Nieuwe Testament wordt er heel veel gesproken over engelen. Alleen al rondom het leven van de Heer Jezus verschijnen er steeds weer engelen. Bij de geboorteaankondigingen. Aan het begin van Jezus' bediening, bij de verzoeking in de woestijn, dan komen de engelen van God om hem te dienen. Aan het eind van het leven van de Heer Jezus, bij zijn lijden en sterven, en hij worstelt in de hof van Gethsemane, dan zijn daar engelen om hem te ondersteunen. Ook bij de opstanding zijn engelen betrokken. En tenslotte, als de Heer Jezus is opgevaren naar de hemel, dan komen er engelen naar de discipelen om hen te vertellen dat Jezus ooit weer zo zal terugkomen zoals ze hem hebben zien heen gaan. Ook wij als christenen geloven in engelen. En wij geloven wat er in Hebreeën 1 vers 14 staat. Dat engelen dienende geesten zijn voor ons als gelovigen. Dat is een troost voor ons. Dat God engelen naar ons stuurt om ons te beschermen, om ons te helpen, om ons te leiden. Maar dit betekent natuurlijk niet dat wij engelen moeten gaan vereren. of dat wij tot engelen moeten bidden. Nee, wij bidden tot God, omdat Hij ons die hulp geeft en Hij maakt gebruik van engelen. Maar we geven God daar alleen voor de eer en de dank. Dus in hoofdstuk 1, een vergelijking tussen Jezus en de engelen. En in hoofdstuk 2, vers 1, begint met het woordje daarom. Dat betekent dat hij hier een conclusie trekt. Uit hoofdstuk 1 volgt een logische conclusie. En dat is, wij moeten ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Wat betekent dit? Nou, omdat Jezus meer is dan de engelen, moeten de Hebreeën zich houden aan het evangelie, aan de christelijke leer die hen verkondigd is. Omdat Jezus belangrijker is dan de engelen, moeten de Hebreeën niet afwijken naar het Jodendom, maar vasthouden aan het christelijk geloof. En deze conclusie ligt hij verder nog toe in de versen 2 tot en met 4. Hij trekt hier de vergelijking tussen de engelen en Jezus verder door. Hij vergelijkt namelijk in vers 2 het woord dat door de engel is gesproken met vers 3, zo'n grote zaligheid die door de Heere is verkondigd. Enerzijds het woord dat door de engel is gesproken en anderzijds de grote zaligheid die Jezus heeft verkondigd. En u vraagt u misschien af, wat wordt er met dat woord van engelen bedoeld? Nou, met het woord van engelen wordt de wet bedoeld, de 10 geboden. We kunnen dit lezen in Handelingen 7 vers 53 en Galaten 3 vers 19. Handelingen 7 vers 53, dat is dat Stefanus die reden houdt net voordat hij gestenigd wordt. En dan zegt hij tegen hen, u hebt de wet ontvangen door de dienst van engelen en hebt die niet gehouden. Dus engelen waren nauw betrokken bij het geven van de wet. En daarom was de wet extra belangrijk. Maar omdat er in hoofdstuk 1 duidelijk is geworden dat Jezus meer is dan de engelen, volgt daaruit ook dat de grote zaligheid die Jezus heeft verkondigd ook meer is en belangrijker is dan het woord, de wet, die de engelen hebben verkondigd. Iemand die belangrijker is, heeft iets wat meer belangrijk is te zeggen. Hoe belangrijker degene is die iets zegt, hoe belangrijker het is om er naar te luisteren. Het is vandaag de dag nog steeds zo. Hoe belangrijker persoon je bent, hoe belangrijker het is dat jij ergens iets van vindt. Denk er maar vorige week aan de aanslag in Utrecht of aan de verkiezingen. Dan willen wij weten wat premier Rutte daarvan denkt. U denkt er natuurlijk ook iets van. Alle Nederlanders vinden er iets van. Maar over het algemeen vinden de meeste mensen dat niet zo boeiend. Maar omdat premier Rutte zo belangrijk is, vinden we het ook belangrijk dat hij er iets over zegt. Of een ander voorbeeld te noemen. Stel jij je voor, dat je op een plek loopt waar je eigenlijk niet mag komen. Er staat zo'n mooi blauw bordje van verboden toegang en met een of ander artikel eronder. Wetboek, strafbaar. Maar goed, jij loopt wel op die plek. En stel je nu voor dat er een gewone burger naar je toe komt en die zegt, hé, daar mag je niet komen. Of er komt een politie naar jou toe en die zegt precies hetzelfde. Oh, daar mag je niet komen, ik geef je een waarschuwing. Ik denk dat de kans groter is dat je naar die politie luistert dan dat je naar die gewone burger luistert. Want als je niet naar die politie luistert, heb je een groter probleem dan dat je niet luistert naar een gewone burger. En dat is precies wat de Hebreeën schrijver hier wil zeggen. Als wij niet naar de verkondiging van Jezus luisteren, hebben wij een groter probleem dan als wij niet luisteren naar wat de engelen hebben gezegd. En daar kom ik in de derde gedachte op terug. Maar voor nu is het belangrijk dat we duidelijk hebben dat omdat Jezus belangrijker is dan de engelen, is wat Jezus heeft verkondigd ook belangrijker dan die woorden van de engelen. Ik denk dat de eerste reden dat mensen in Nederland afhaken van het geloof hier mee te maken heeft. Namelijk dat mensen niet meer weten of geloven hoe belangrijk Jezus is. Als wij zouden weten hoe groot Jezus is en welke positie hij heeft als de Zoon van God, zouden wij dan niet aandachtig naar hem luisteren? Als we echt zouden weten hoe belangrijk Jezus is, zouden we er dan niet alles aan doen om te weten wat hij ons te zeggen heeft? En er alles aan doen om dat te begrijpen en om daarnaar te luisteren? Jezus zelf heeft als de Zoon van God, als de schepper van hemel en aarde, als degene aan wie alle dingen op deze wereld onderworpen zijn. Hij is een erfgenaam van alles. Jezus zelf heeft als degene die aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hoogste hemelen zit, hier op aarde de meest belangrijke boodschap aan ons verkondigd. En wie durft het te wagen om niet naar zo'n belangrijk persoon te luisteren? Omdat de boodschapper van deze grote zaligheid Jezus is, en omdat Jezus de Zoon van God is, heeft deze boodschap van de grote zaligheid een goddelijk gezag. Het zijn niet zomaar mensenwoorden of menselijke fantasieën, het zijn zelfs geen engelenwoorden, maar het zijn de woorden van de levende God. En om alle twijfel hierover weg te nemen, heeft God de woorden van Jezus bevestigd. We lezen dat vooral in vers 4. God heeft er bovendien medegetuigenis aangegeven door tekenen en wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. Als je toen in de tijd van Jezus leefde en je hoorde Jezus spreken, dan kon je nog steeds denken, het is gewoon een mens. En wij leven 2000 jaar later en wij kunnen denken, ja, dat was vroeger een persoon, maar ik heb Jezus nooit ontmoet. Maar om alle twijfel weg te nemen over het gezag van deze boodschapper, om alle twijfel weg te nemen dat Jezus een goddelijke gezant is, dat hij de Zoon van God zelf is, heeft God zijn prediking en zijn bediening bevestigd. God heeft, zoals we kunnen lezen in de Evangelie, heel veel wonderen gedaan door de Heer Jezus om te laten zien dat Jezus een goddelijk persoon is. En dat gold ook voor de apostelen. Als we Handelingen lezen en we lezen hoe zij het evangelie verkondigen, dan is God volop bezig met het bevestigen van het goddelijke gezag van deze boodschap, door wonderen en tekenen te doen. Alle mensen die toen leefden en die wonderen zagen, die hadden geen enkel excuus om niet te luisteren. En wij die een betrouwbaar verslag hebben gekregen van deze boodschap en van het feit dat er wonderen en tekenen mee gepaard gingen, hebben ook geen enkel excuus om niet met aandacht en ontzag naar deze boodschapper, naar de Zoon van God, naar Jezus Christus te luisteren. Zijn uw ogen geopend voor de heerlijkheid van de Heer Jezus? Ben jij er door de Heilige Geest van overtuigd dat Jezus als de Zoon van God de meest belangrijke persoon ooit op aarde is geweest? Als Jezus de Zoon van God is, dan moeten wij met aandacht en met diep ontzag luisteren naar zijn boodschap. De eerste reden waarom zoveel mensen afhaken van het christelijk geloof is omdat ze niet beseffen of niet geloven dat Jezus zo'n belangrijk persoon is. En daarom nemen ze niet de moeite om naar hem te luisteren. De tweede reden dat zoveel mensen afhaken van het christelijk geloof is omdat ze niet begrijpen wat Jezus te zeggen heeft. Omdat ze niet begrijpen wat die grote zaligheid is die Jezus ons heeft verkondigd. Wat is die grote zaligheid? En waarom zijn er zoveel mensen die deze grote zaligheid veronachtzamen? Dat is onze tweede gedachte. In het Grieks staat hier voor het woordje zaligheid soteria. Dat woord komt ontzettend vaak voor in het Nieuwe Testament. En het heeft altijd iets te maken met redding. En Jezus heeft ons niet zomaar een redding verkondigd, maar een grote redding. En de grootste reden, de belangrijkste reden waarom mensen niets begrijpen van die grote zaligheid, van die grote redding, is omdat ze niet begrijpen of niet weten waar ze gered van moeten worden. En als ze het horen, dan geloven ze het niet. Kinderen, stel je voor dat ik nu heel hard zou gaan roepen, de brandweer komt! De brandweer komt! Ik denk dat iedereen in de gemeente een beetje raar gaat, ja, dat doen jullie al, een beetje raar gaan zitten kijken. Er is helemaal geen brand, waarom zou de brandweer dan moeten komen? Maar stel je nu voor dat er wel echt brand uitbreekt. En een deel van de mensen staat buiten, maar er is ook nog een deel dat hier opgesloten zit. En stel je voor dat ik dan de brandweer heb gebeld, en ik zeg dan, de brandweer komt! De brandweer komt! Ik denk dat iedereen dan heel erg blij wordt. Want die brandweer heb je nodig om gered te worden. Wij zijn pas blij met een boodschap van redding als we weten en beseffen dat we redding nodig hebben. En dit is precies het probleem van veel mensen. Zelfs in de kerk. Dat we niet weten of niet beseffen of niet geloven dat we een groot probleem hebben. Dat we gered moeten worden. En wat is nou het probleem van ons? Wat is onze nood waar wij gered van moeten worden? De Bijbel maakt heel duidelijk dat wij als mensen zondaren zijn. En omdat wij zondaren zijn, hebben wij een ontzettend groot probleem. Ons eerste probleem is dat we onder de macht van de zonde, de dood en de duivel zitten. Je zou het voor kunnen stellen met een grote ijzeren kooi waar wij in opgesloten zitten. En er is geen enkele mogelijkheid om door die ijzeren tralies heen te gaan. De duivel heeft ons gevangen genomen. En in die kooi zitten wij ook nog eens gebonden aan twee zware kettingen. De kettingen van de begeerte van ons eigen hart en de verleidingen van deze wereld. We zitten hopeloos vast. Ons diepste probleem als mens is dat wij onder machten zitten waar wij onszelf met geen enkele mogelijkheid aan kunnen ontsnappen of van kunnen bevrijden. En dat is niet ons enige probleem. Ons tweede probleem, wat daar direct uit volgt, is dat wij een probleem hebben met God zelf. In Efeze 2 staat dat wij van nature kinderen zijn van Gods toorn. In Romeinen 3 staat, de hele wereld is voor God doemwaardig. In Hebreeën 10. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. En Galaten 3. Vervloekt is iedereen die niet blijft in alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Veel meer teksten zou ik kunnen noemen die allemaal duidelijk maken dat wij als zondaren, als mensen van natuur, een gigantisch probleem hebben met God zelf. Elke zondaar moet eens sterven. En elke zondaar die niet gered wordt, gaat voor eeuwig naar de hel. Is dat geen groot probleem? Is dat geen gigantische nood? Over 100 jaar zal iedereen die er niet gered is, in de hel zijn. Wij moeten dit geloven. Wij moeten hier diep van overtuigd zijn. Veel mensen proberen een geestelijke nood op te lossen door alles een beetje te relativeren. Zo grote zondaren zijn wij toch niet? En God is toch liefde? Zegt men of denkt men? Maar wij kunnen denken dat wij geen grote zondaren zijn. We kunnen zeggen dat de hel helemaal niet bestaat. Of we kunnen schreeuwen dat een God van liefde ons nooit naar de hel zal sturen. Maar dat zal ons niet redden. Ons geestelijk probleem lossen wij niet op door dingen te relativeren of dingen te ontkennen. God is trouw aan zijn woord. En God is rechtvaardig. Hij zal alle zondaren, groot of klein, zeker straf. Maar God is niet alleen rechtvaardig. God is ook vol liefde. Daarom heeft Hij zijn Zoon naar deze aarde gestuurd. Jezus is gekomen. En Hij heeft ons niet alleen verkondigd dat we gered kunnen worden, maar Hij is zelf het diepste lijden doorgegaan, aan het kruis gestorven, om onze redder te kunnen zijn. Hij heeft voor ons de toorn van God gedragen. Hij is voor ons tot zonde geworden, zodat wij vergeving van zonde kunnen ontvangen en kinderen kunnen worden van Gods liefde. Jezus zelf is voor ons de hel ingegaan, zodat niemand van ons ooit op die verschrikkelijke plek hoeft te komen. Jezus is naar ons toegekomen met een heerlijke boodschap van redding. Hij wil onze redder zijn. En hoe kunnen wij vervolgens gered worden? Nou, Jezus nodigt u uit, wie u ook bent, jong of oud, om tot hem te komen. Ook al ben je nog zo jong. En zit je vast en verstrikt in ik weet niet hoeveel zonden. Ook al zit je met een hart vol vijandschap naar God en heb je alleen maar liefde voor het kwade. Jezus nodigt jou om tot hem te komen. Misschien bent u oud en zit u al heel uw leven hier in de kerk of ergens anders. En heeft u nog nooit deze uitnodiging aangenomen. U hebt al die tijd Jezus verworpen. Nog steeds nodigt Jezus u om tot hem te komen. Hij zegt kom. Laat je redden. Bekeer u en geloof in mij en je hebt het eeuwige leven. Als u de naam van de Heer Jezus aanroept, dan zult u zalig worden. Als u tot Jezus komt, dan zal hij u geenszins uitwerpen. Wie op hem vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Het evangelie is een blijde boodschap van een grote redding. Het is allereerst een grote redding omdat de ellende waar wij in zitten ontzettend groot is. En hoe dieper onze ellende, hoe groter onze nood, hoe groter de redding is. Onze ellende is zo groot dat wij onszelf niet kunnen redden. Onze ellende is zo groot dat niemand elkaar kan redden. Geen mens kan een andere mens redden. Onze nood is zo groot dat alleen God ons kan redden. En dat wil Hij en dat doet Hij. En dat is de tweede reden waarom deze redding groot is. Hoe groter de brand, hoe meer brandweer nodig is. Hoe groter onze ellende, hoe groter de verlosser nodig is. En God zelf is, zoals ik net al zei, naar deze aarde gekomen om ons te redden. Wat heeft God zich willen vernederen? Wat heeft God een groot offer gebracht om ons te kunnen redden? De redding is groot, omdat onze ellende groot is, omdat onze God groot is die ons redt, omdat Hij het grootste offer heeft gebracht. Maar er is nog een extra reden waarom onze redding groot is. We worden namelijk niet alleen gered van het grootste kwaad, maar we worden ook gebracht tot het hoogste goed. We worden niet alleen verlost uit de diepste ellende, maar ook gebracht tot de grootste heerlijkheid. Rampen kunnen zo ontzettend groot zijn in oorlogsgebied, of zoals we nu hebben gezien de afgelopen weken in Afrika, dat eigenlijk te weinig hulp geboden kan worden. En het minimale wordt gegeven. Er wordt geprobeerd de mensen te voorzien van huisvesting en van eten en van drinken. Maar stelt u nou voor dat er iemand is die alles kwijt is. Zijn huis, hij heeft helemaal niks meer. En dan komt er iemand als een redder die hem niet alleen maar onderdak geeft en eten en drinken, maar die ook tegen zo'n kind daar zegt, kom maar, ik adopteer je in mijn gezin. Ik geef je onderwijs. Ik zorg ervoor dat je straks een goede baan krijgt. Zo'n redding is eigenlijk nog veel groter. En als God ons redt, dan redt Hij ons niet minimaal, dat we alleen maar verlost worden van onze ellende. God brengt ons ook tot de grootste heerlijkheid. Hij neemt ons aan tot zijn kinderen. Hij geeft ons het eeuwige leven. Hij wil ons vervullen met zijn Heilige Geest. En Hij geeft ons een eeuwige toekomst met en voor Hem. Wat een geweldige redding. Het evangelie is inderdaad de blijde boodschap van zo'n grote zaligheid. We gaan weer even terug naar de tekst. In Hebreeën 2 vers 3 lezen wij een vraag. Hoe zullen wij ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd? We hebben in de eerste gedachte gezien dat de Heere Jezus zelf degene is die ons die grote zaligheid heeft verkondigd, en dat wij daarom alle reden en gedwongen zijn om naar Hem aandachtig te luisteren. We hebben gezien in de tweede gedachte wat die grote zaligheid is. En nu is de vraag wat wij met die grote zaligheid moeten doen. En wat er met ons gebeurt als wij er niks mee doen. En dat is onze derde gedachte. Het veronachtzamen van zo'n grote zaligheid. In Hebreeën 1 vergeleek de schrijver aan Hebreeën Jezus met de engelen. De conclusie was dat Jezus veel heerlijker en veel meer is dan de engelen. Omdat Hij de Zoon van God is en de engelen slechts dienaren zijn. Hoofdstuk 2 gaat door op deze vergelijking. En hij vergelijkt het woord dat de engelen hebben gesproken met de zaligheid die Jezus heeft verkondigd. Het woord wat de engelen hebben gesproken, hebben gezien, dat was de wet. En in de wet, wat wordt van ons geëist hoe wij moeten leven? In de wet wordt ons gezegd wat wij wel mogen doen en wat wij niet mogen doen. En we lezen in 2 vers 2 wat er gebeurde met iedereen die daar niet naar luisterde. Wat als je niet luisterde naar die wet? Nou, er staat, elke overtreding en ongehoorzaamheid kreeg rechtvaardige vergelding. Omdat de engelen nauw betrokken waren bij de wet, had de wet een extra belangrijke positie. Maar dat betekende ook, als je die wet overtrad, dat je een extra groot probleem had. Je zou kunnen zeggen, hoe belangrijker degene is die het zegt, hoe belangrijker het is wat hij zegt, en hoe groter probleem je hebt als je er niet naar luistert. Omdat de engelen heel belangrijk zijn, is de woorden die ze hebben gesproken, de wet, ook heel belangrijk. Maar je hebt daarom ook een extra groot probleem als je de wet niet gehoorzaamt. Jezus is veel belangrijker dan de engelen. Daarom is de zaligheid die hij verkondigt ook veel belangrijker dan de wet die de engelen hebben gegeven. Maar dat betekent ook dat als we niet luisteren naar die zaligheid die Jezus ons heeft verkondigd, dat we nog een veel groter probleem hebben dan degene die niet luisteren naar de engelen die de wet hebben verkondigd. Misschien moet ik het even verduidelijken met een voorbeeld. Stel je voor op de oordeelsdag dat er drie soorten mensen staan. Er staat een heiden uit de Rimbo die nog nooit iets van God heeft gehoord uit zijn woord. Er staat een Jood die de wet heeft gekregen. En er staat een kerkelijk iemand die het hele evangelie erbij heeft gekregen. God gaat deze mensen oordelen. En dan staat er in Romeinen 2 dat de heidenen zullen geoordeeld worden naar hun geweten. Elke mens heeft in zijn eigen binnenste een overtuiging van wat goed en wat fout is. En als iemand de wet van God overtreedt zonder dat hij die wet kent, dan weet hij van binnen dat hij fout is. En daarom zou God een heiden veroordelen. Omdat hij niet heeft geleefd in overeenstemming met wat hij van binnen wist hoe hij zou moeten leven. Vervolgens is daar de Jood. En de Jood heeft niet alleen een stem van binnen, maar die heeft ook zwart op wit de wil van God. Hij mag horen bij het uitverkoren volk. En God heeft hem het voorrecht gegeven om de wet te kennen. En hij is er altijd trots op geweest. Maar ook hij heeft niet zo geleefd als de wet van hem eiste. En God zal ook de Jood veroordelen. En de Jood die krijgt een zwaardere straf dan die heiden. Immers, de Jood had een wet zwart op wit. Hij had een groter voorrecht boven die heiden. Hij had een grotere verantwoordelijkheid. En daarom zal God hem ook groter straffen. Maar nu die derde persoon. Iemand die niet alleen een geweten heeft. Iemand die niet alleen de wet zwart op wit heeft, maar die ook vervolgens nog het evangelie heeft. Iemand die wist dat hij zondigde en dat hij vergeving nodig had. En iemand die daarbij de boodschap van vergeving wist. En die persoon heeft vervolgens dat evangelie genegeerd, ongebruikt gelaten. Deze persoon heeft het grootste probleem in Gods oren. Dit is de betekenis van de vraag in vers 3. Hoe zullen wij ontvluchten als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Ik zal die woorden ontvluchten en veronachtzamen proberen te verduidelijken met een voorbeeld. Ik weet dat hier in de buurt van mijn kerk prachtige polders zijn. En stelt u zich voor dat u of jij daar, in de polder Arkenheim geloof ik, ergens aan het fietsen of lopen werd. Het was een mooie dag, maar het werd bewolkt en er kwamen buien. En op een gegeven moment dan hoort u gerommel in de lucht en u kijkt omhoog en u ziet dat de lucht pikzwart wordt. Er komt een fikse bui aan. En u kijkt om zich heen of u ergens kan schuilen. Want als u nergens schuilt, dan zult u zeker helemaal nat regenen. En u kijkt rond, maar ja, in de polder zijn weinig gebouwtjes, weinig bomen. En u zou niet weten waar u heen moet. Maar toch, er staat één schuurtje. U zou daar veilig kunnen schuilen. Maar u weet van wie dat schuurtje is. En u heeft zo'n hekel aan die persoon, dat u nooit van uw leven in dat schuurtje zult kruipen. Wat is het resultaat? U kunt verder nergens schuilen, de bui komt en de bui breekt los. Aan u zou de vraag kunnen gesteld worden van 2 vers 3, als ik het in het voorbeeld toepas. Hoe zult u aan die bui ontvluchten als u van dat schuurtje geen gebruik maakt? Het is een vraag die zichzelf beantwoordt. Dat is onmogelijk. En dit is een beetje een dwaas voorbeeld natuurlijk. Want ja, als er een schuurtje staat en er komt echt zo'n fikse bui waar je helemaal kleddernat voor wordt, nou dan kruip je graag in zo'n schuurtje. Maar het is net zo dwaas als wij het evangelie horen en daar helemaal niks mee doen. Als u het evangelie kent en u gelooft niet in het evangelie, dan bent u net zo dwaas als iemand die onder een donkere bui staat en geen gebruik wil maken van dat schuurtje. Dat is de betekenis van het woord veronachtzamen. Veronachtzamen betekent dat je weet dat iets er is, maar dat je er niks mee doet. Je weet dat het evangelie daar is, maar je maakt er geen gebruik van. Nu is het logisch dat je niet in een schuurtje kruipt als er geen bui aankomt. Maar als er wel een grote bui aankomt, is er niks logischer dan dat u in dat schuurtje gaat zitten. Veel mensen doen niks met het evangelie omdat ze niet geloven dat de bui van Gods toorn boven hen hangt. Er komt een donkere bui aan. En die bui is de bui van Gods toorn. U ziet die bui misschien niet, maar die bui is er wel degelijk. De buien van Gods toorn verzamelen zich boven uw hoofd en elk moment kan de donder van Gods toorn u treffen. U bent echt in groot gevaar. Elk moment kan God zeggen dat uw tijd voorbij is. Het is niet zeker wanneer de bui losbarst, maar één ding is zeker, dat vroeger of later zal de bui losbreken. U heeft dus een schuilplaats nodig. U heeft een schuilplaats nodig in de dag van Gods wraak. Gelooft u dat? Het is een voorrecht om dat te weten. Het is een voorrecht om te horen dat er inderdaad een dag komt waarop God alle zondaren en goddelozen rechtvaardig zal oordelen. Maar het is nog een veel groter voorrecht om daarbij het evangelie te horen. Om niet alleen erop gewezen te worden dat er een bui aankomt waarvoor u moet schuilen, maar dat u tegelijkertijd een schuilplaats krijgt aangewezen om daar gebruik van te maken om aan die bui te ontkomen. Jezus Christus biedt zichzelf aan ons allemaal aan als een veilige schuilplaats. Maak daarom gebruik van hem. Want als u in hem geborgen bent als een schuilplaats, dan bent u veilig geborgen in de dag van Gods toorn. Geloof in de Heer Jezus en u zult zalig worden. Stel het geen moment uit. Of u nou jong bent of oud. U weet immers niet wanneer die bui losbarst. U weet niet hoe lang u nog te leven krijgt. U weet niet of u nog een volgende kerkdienst mee zult maken. U bent zich van helemaal niet zeker. Maar als u nu vlucht naar de Heer Jezus, dan weet u zeker dat u op tijd bent voordat de bui losbarst. U moet ook niet denken dat er buiten de Heer Jezus om een mogelijkheid is om aan die bui te ontsnappen. Er was maar één schuurtje in het veld. En er is maar één naam onder de hemel gegeven door wie wij kunnen en moeten zalig worden. De naam van Jezus Christus. En wat nu als u geen gebruik wilt maken van dat schuurtje? Wat als u geen aandacht geeft aan de verkondiging van het evangelie? Als u zo'n grote zaligheid veronachtzaamt. Hebreeën 10 vers 26 tot 29 zegt het. Dan blijft er geen slachtoffer, zou ik kunnen zeggen, geen schuilplaats meer over voor de zondaar. Maar een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moet hij sterven, zonder barmhartigheid. Op het woord van 2 of 3 getuigen. Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft. Wat een voorrecht als u wel in Jezus Christus mag geloven. Wat een voorrecht is het om in die schuur te zitten. En te zien dat de bui steeds dichterbij komt. En te weten dat u daar veilig zit. Wat een voorrecht is het om te weten dat Jezus Christus uw zaligmaker is. En dat u niets meer hebt te vrezen voor de toorn van God. Wat een voorrecht is het om te weten dat al uw zonden vergeven zijn. En nu moeten we zorgen dat we in dat schuurtje gefocust blijven op de Heer Jezus. Er zijn zoveel dingen die ons kunnen afleiden van het evangelie. Er zijn zoveel dingen die ons kunnen aftrekken van de Heer Jezus. Terwijl Hij alleen ons leven is. We kunnen in dat schuurtje ruzie maken over van alles en nog wat. Over het zingen van gezangen, over de eindtijd, over Israël. En noem alle onderwerpen maar op die kerkelijk Nederland door elkaar heen laten strijden en vechten. Die de eenheid verbreken. Maar we moeten ervoor zorgen dat we in dat schuurtje, dat we in Jezus Christus, op Hem gefocust blijven. Dit is het middel tegen kerkverlating. Dat we vol zijn van de liefde van de Heer Jezus. Dat we vol zijn van die grote zaligheid die Hij ons heeft gegeven. Laten wij daarop gefocust blijven. En wat moeten wij doen met de mensen die nog niet in het schuurtje zitten? Wat moeten wij doen met mensen in de kerk? En mensen die de kerk hebben verlaten of mensen die nooit in de kerk zijn geweest. En die nog niet gebruik hebben gemaakt van deze schuilplaats. Ik begon deze dienst te zeggen, misschien zit u hier met verdriet. En ik denk dat daar alle reden voor is. Wij moeten verdrietig zijn. Wij moeten rouwen over al die mensen die Jezus niet kennen. In en buiten de kerk. Wij moeten hen vertellen dat die bui boven hun hoofd hangt. Wij moeten eerlijk zijn en zeggen dat ze zondaren zijn en dat ze echt een verschrikkelijk probleem hebben met de levende God. Wij moeten hen wijzen op het oordeel dat komen gaat. Niet om bang te maken, maar om ze uit te nodigen om ook in die schuilplaats te komen voordat het te laat is. Laten wij dicht bij de Heer Jezus blijven, zodat we steeds zijn liefde zien en dat we steeds vol zijn van zijn genade. En dat als we de kans krijgen om met anderen te spreken over het geloof, dat we hen kunnen wijzen op de Heer Jezus Christus. En misschien is het soms onmogelijk geworden om met mensen te spreken. Willen mensen niet meer horen over wat wij geloven? Blijf dan bidden. Laten wij blijven bidden voor alle mensen die de Heer Jezus nog niet kennen. Dat God zelf hen wijst op zichzelf. Dat God zelf hen overtuigt van wie Hij is. En overtuigt van hun zonde. En hen overtuigt van de Heer Jezus Christus als hun zaligmaker. En als hier nog iemand zit die twijfelt. Die op het punt staat af te haken. Ik smeek je dat je deze preek ter harte neemt. En ik hoop dat de Heilige Geest je overtuigt. Dat dit de waarheid is. En dat het verschrikkelijk is. Om buiten de Heer Jezus verder te leven. Ik kan je niet overtuigen. Dat kan alleen God. Maar wij kunnen wel als gelovigen getuigen. En wij weten dat het evangelie een kracht van God is tot zaligheid. Voor iedereen die gelooft. Het is een betrouwbaar woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Amen.